Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
De Bright Podcast brengt je elke week de nieuwste gadgets.
Het is gewoon de allerbeste Apple Watch die er is.
Technieuws.
Instagram heeft eerst een functie van de concurrentie afgekeken.
Commentaar.
Ik denk van, het was gewoon Volkswagen onwaardig, die oplossing.
En de beste tech tips.
Mijn favoriete boek was Helgoland van Carlo Rovelli.
Luister de Bright Podcast elke woensdag in je podcast app.
Wat een geweld.
Het is zo lekker om naar te luisteren.
Even kort voordat ik ga beginnen. Het volgende, Man met de microfoon, is een podcast die vrij arbeidsintensief is en niet bijvoorbeeld elke week uitkomt. Dat kost me soms meer tijd. Daardoor zijn er natuurlijk ook minder advertentieinkomsten. En daardoor zijn jullie eigenlijk degene waardoor ik mijn podcast kan maken. Dus ga naar petjeaf.com en kijk op Man met de microfoon. Ik kan ook gewoon een eenmalige donatie doen. Nou, we gaan beginnen. Dit is een grote bruine envelop. En mijn naam is Chris Baeyema. Ik heb in heel Nederland lukraak 250 enveloppen verspreid. In parken, bij bakkers, op dijkjes. En op elke envelop zat een brief waarin ik de vinder vroeg mij iets terug te sturen. Iets dat mij inspireert om op avontuur te gaan, op zoek naar verhalen. Dit is aflevering 5... De schroevendraaier. Ja, en ik heb hier de envelop met het nummer 95. Werd achtergelaten ergens in een fietstunneltje bij Zoeterwoude Rijndijk. Nou, die is door iemand gevonden. En er is teruggestuurd en er zit een gereedschapsattribuut in. Maar ik weet niet precies hoe je dat exact noemt. En daarom heb ik mezelf even op pad gestuurd. Om dat uit te vinden, toch, Chris?
Ja, dat klopt, Chris. Ik sta nu voor een winkel, Liefhebber. Een van de meest sympathieke winkels bij ons in de buurt. IJzerwaren en gereedschappen. En daar weten ze waarschijnlijk hoe je het moet omschrijven.
Ja, daar ga ik naar binnen. Deur dicht natuurlijk. En achter de toonbank staat Joop, die hier al volgens mij een halve eeuw werkt. En aan hem dus de vraag.
Ja, soms heb je iets, een dingetje, een flupje, dat je niet weet hoe het nou precies heet.
Ja.
En toen dacht ik, nou, u weet precies hoe dit heet. Hoe heet dit nou eigenlijk officieel?
Dit magnetische bithouder met een los bitje.
Magnetische bithouder met een los bitje. Ik spoel even de tijd door totdat ik zelf weer hier terugkom van Liefhebber. Ah, daar ben ik. Chris,
ja.
Kom even hier naartoe naar de microfoon.
Ik ben er.
Ja, ik heb even zitten denken, want deze aflevering kunnen we toch niet magnetische bithouder met een los bitje noemen? Of wel?
Oh nee, dan luistert er echt helemaal niemand.
Maar het is dus gewoon zo'n ding wat je op een elektrische schroevendraaier zet.
Ja.
In dit geval met een kruiskopschroefding.
Een bitje.
Ja, we noemen het gewoon de schroevendraaier. Mee eens?
Mee eens.
Bumper?
Bumper.
Ik begin met de kruiskopschroef. Want ik kan me herinneren in mijn jeugd. Ja, ik ben 51. Dat is best wel oud. Ik had het idee dat de kruiskopschroevendraaier echt een nieuwigheidje was toen ik jong was. Dat is natuurlijk niet zo. Maar toen waren er wel nog heel veel gewone schroevendraaiers. Terwijl nu zie je toch vrijwel alleen nog maar kruiskopschroevendraaiers. En ik dacht, ik wil meer weten over de kruiskopschroef.
Dit is de Vortex. Met deze keer de kruiskopschroef.
Ja, de vaste luisteraars weten het. In de Vortex dompel ik me helemaal onder in een onderwerp. En deze keer is dat de kruiskopschroef. Dit heb ik voor jullie gevonden. De kruiskopschroef is in het licht van de geschiedenis eigenlijk nog maar heel jong. Want de schroef die wij kennen, die heet eigenlijk de Philips-schroef. En die is vernoemd naar Henry Phillips, die in 1934 in Amerika de Phillips Screw Company oprichtte. En hij verkocht onder andere de schroef met de kruisvorm, die veel handiger is. Want bij een gewone schroef schiet je nog wel eens uit bij het indraaien, maar dat is hier veel minder het geval. Maar het grappige is, hij heet wel de Phillips schroef, maar Henry heeft hem helemaal niet zelf uitgevonden. Hij heeft namelijk het patent overgenomen van een andere man, namelijk John Thomson. Die heeft in 1932 een patent gekregen op de verzonken kruisvormige schroef met ronde gebogen hoeken. En het grappige is, in 1932 had hij het patent op de schroef en 1933 het patent op de schroevendraaier. En dan stel ik me echt voor dat hij John Thomson eerst naar zijn schroef heeft gekeken een jaar lang en dat hij zei, ja, John, wat nu? En dat hij dan na een jaar dacht, ah, nou weet je, ik ontwerp ook iets zodat ik hem echt ergens in kan draaien. Maar goed, die John Thomson, ja, die had iets heel goeds uitgevonden, maar hij kon niemand overtuigen van het feit dat dat een betere schroef was. En toen heeft hij het verkocht aan Henry Phillips en die had iets heel slims. Die verkocht namelijk licenties aan andere bedrijven, zodat die ook hun eigen kruiskopschroeven konden maken. En ook heel belangrijk, General Motors kocht een licentie en maakte in 1936 al de Cadillac met behulp van de Phillips schroef. En de schroef was zo'n succes dat in 1940 al 85% van de schroevenmakers in de Verenigde Staten een licentie had.
Ja, tjie, maar hey Chris, is het dan niet heel, ja, eigenlijk heel zielig voor die meneer Thomson die zijn patent aan Phillips verkocht heeft?
Ja, nou, ik ontdekte dat de kruiskopschroef nou ook weer niet zo uniek was. Want in 1909 had iemand in Canada, meneer Robertson, ook al een dergelijke schroef uitgevonden. Niet met een kruis in de schroef, maar een vierkantje. Als je naar de schroevendraaier zou kijken, zou je een soort vierkant kubusje zien met daarop een piramide die je dan heel mooi in de schroef kon duwen. En meneer Robertson maakte deze schroeven ook in zijn eigen fabriek. En die schroeven waren een groot succes. Sterker nog, Henry Ford liet deze schroef gebruiken bij de assemblage van de T-Ford. Daar zaten 700 Robertson schroeven in. En dat scheelde, in vergelijking met een gewone schroef, 2 uur aan werk. De enige fout die Robertson op een gegeven moment gemaakt heeft, is dat hij geen licentie wilde afstaan aan Ford. Hij wilde de schroeven zelf blijven maken. En dus stapte Ford over op andere schroeven, waaronder de Phillips schroef.
Ja, maar nu, Chris, nu heb ik dus weer medelijden met meneer Robertson.
Ja, maar dat hoeft dus ook weer niet. Want jij kent hem misschien niet, de schroef met dat vierkantje erin. Maar in Canada is het nog steeds een van de meest verkochte schroeven. En er is ook nog steeds een Robertson fabriek. Niet meer in Canada, maar inmiddels in China. En die Robertson schroef wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de botenbouw heel vaak. Want er is een verschil. De Phillips schroef, daar heb je nog steeds 2 handen voor nodig. 1 bij de schroef en 1 bij je schroevendraaier. Maar met de Robertson schroef kan je met 1 hand werken. Omdat de schroevendraaier en de schroef zo goed in elkaar klikken. En dus schiet de schroef nooit uit je schroevendraaier. Wat nog wel is gebeurd bij de Phillips schroevendraaier. En dat is bij het maken van houten boten een groot voordeel. Want dan beschadig je nooit iets. Bovendien schijnt het zo te zijn dat als de schroef heel erg verweerd is door ouderdom, dan kan je een Robertson schroef er veel makkelijker uithalen dan een Phillips schroef.
Ja, maar en wat is dan nog het voordeel van de Phillips schroef?
Nou, de Phillips schroef die laat los zodra de schroef er helemaal in zit. Dus je draait hem niet te ver.
Ja, oh nou Christus, dan is het eigenlijk alleen een beetje jammer voor Robertson dat hij iets minder bekend is dan de Phillips schroef.
Ja, ja, precies. En ik ontdekte ook nog dat het ook niet weer zo'n uniek ontwerp was met dat vierkantje in die schroef. Want in 1875 was er ook al iemand die een patent had op een dergelijke schroef. Namelijk meneer Cummings. Maar ja, in die tijd waren er nog geen machines die dergelijke schroeven goed konden maken.
Ja, maar je gaat me toch niet vertellen,
ja,
Chris,
ja,
dat.
Ja, ik ga je wel vertellen over de kruiskopschroef.
De kruiskop?
Ja, de kruiskopschroef was ook al uitgevonden.
Ah, top.
Er is namelijk een patent in 1873 van meneer Frearson,
ja,
van een kruiskopschroef. Maar dan niet zo met van die gebogen hoeken, maar gewoon rechte hoeken in een kruisvorm. En dat was ook wel grappig. Want er was op een gegeven moment ontdekt dat er een soort kartelvorming was. En er waren afspraken rondom de Phillips schroef.
En dat namen mensen niet. En die gingen toen hun eigen kruiskopschroeven maken. En die zeiden, ja, maar die zijn niet gebaseerd op de Philips schroef. Maar op de Frearson schroef.
Zo, ja. Nou, en nu eigenlijk?
Ja, oh, nu mag iedereen de Philips schroef maken. Want dat patent is verlopen in 1966. En daarnaast heb ik ontdekt dat, ja, nu... Ja, ik sta er eigenlijk niet zo heel erg bij stil. Maar er zijn nu tientallen verschillende verzonken vormpjes in die schroeven. En daarom heb je van die hele grote dozen met al die kleine bitjes. Dat zijn allemaal verschillende ontwerpen. Ja, maar Chris, weet jij dan wel zeker dat je een Philips bitje in je magnetische bithouder hebt? Hele goede vraag, Chris. Ja, de enige die dat goed weet is natuurlijk Joop van Liefhebber.
Dit is een PZ2. Positiedrijf nummertje 2.
Maar ik noem dit gewoon eigenlijk een kruiskop schroef.
Nee, je hebt twee soorten kruiskop. Je hebt Philips en positiedrijf. En als je een positiedrijf bitje gebruikt op een Philips schroef, draai je hem stuk. En andersom draai je hem ook stuk. Kijk, die Philips die past wel, maar die heeft speling. Dus op het moment dat je een beetje scheef zit, draait hij het kopje dol.
En welke heeft u voorkeur?
Tegenwoordig Torx. Want het loopt er helemaal niet uit.
Maar klopt het nou? Want eigenlijk sinds ik hier me een beetje op stort, zie ik dat er verschillende kruiskoppen zijn. Dus ik denk dat heel veel mensen thuis allemaal schroeven aan gord draaien.
Ja. Er komen vaak mensen die ze vragen van, ik moet een kruiskopbitje hebben hoor, wel een goeie. En dan zeg ik, weet u het verschil tussen Philips en positiedrijf? Want of je nou een bitje koopt van 10 euro of van 20 euro, als je voor de verkeerde schroef gebruikt, draai hem ook stuk.
En dat is voor iedereen, lijkt mij, een leermoment. Oké, okay, Bert. Ja. Nou, daar ben je weer.
Ja, nou, daar ben ik weer. Eindelijk.
Eindelijk?
Ja, mensen missen mij. De luisteraars. Ik word erop aangesproken, Chris. Nou, ja. Laatst nog, de tennisbaan.
Ja, maar je gaat afdwalen nu. Ja? Je mailde dat je een initiatief hebt.
Ik heb een initiatief. Ja. Loopt die al dan?
Ja, hij loopt.
Nou, listen. Kijk, nu wij over de 50 zijn, is het tijd om iets terug te doen voor de maatschappij.
Is dat zo?
Ja, dat is zo, Chris. En dat heet de Tweede Berg.
De Tweede Berg?
Ja, de Tweede Berg. Kijk, de Eerste Berg, dat ging over ons, hè, over ons succes en over onszelf. En die Tweede Berg, dat... wacht even, ik pak even een briefje bij. Wacht even. Hier. Daar draait het. De Tweede Berg draait niet meer om jezelf, maar om jouw relatie met anderen. Het gaat om een betekenisvol leven.
Het lijkt wel een flaptekst, Bert.
Ja, het is ook een flaptekst.
Het is een flaptekst?
Ja, het is van een filosofisch boek. Het heet De Tweede Berg.
Ja, en wat ga je nu doen dan?
Ik ga nu gratis klusjes doen voor ouderen en zwakkeren in de maatschappij. De kansarmen. Want dat zijn nu mijn mensen, Chris.
Oh, en vandaar die gereedschapstas.
Ja, vandaar die gereedschapstas.
Ja. Oh, zijn we nu onderweg naar iemand?
Nou ja, we gaan nu naar onze eerste klant. Naar mijn eerste klant. Dat is mevrouw Haasbracht. En die heeft haar man verloren. En voor de tweede keer haar heup gebroken. Ja. En ik vermoed dat ze ook een beetje seniel is. Dus je moet een beetje op de achtergrond blijven. Hè? Fly on the wall. Chris?
Ja, nee, dat doe ik.
Heel goed. Hallo?
Hallo?
Ja, dag mevrouw Haasbracht. Dit is Bert van Schroefje Los.
Ah,
ja. Ja, ik zou langskomen om een plankje in uw keuken op te hangen.
Ja, een kopje boven is 3 hoog.
3 hoog? Daar. Ja,
hallo.
Dag mevrouw Haasbracht. Ik ben Bert van het maatschappelijk initiatief Schroefje Los.
Ah.
Ja, daar zijn we dan. Hallo.
Hallo. Ik ben Agathe Haasbracht.
Agathe, wat leuk.
Ja.
Nou, eerst maar eens gezellig een kopje koffie, lijkt me.
Bent u zijn begeleider?
Min of meer, ik zorg voor een opname.
Oh ja, oh, voor een
opname. We gaan lekker in de woonkamer zitten, hè?
Ah, oh, wat
leuk. Op u ook, Agathe, wat een mooie manier.
Ja, dat duurt eventjes, want ik,
Ik zit natuurlijk te halsen met die heup, hè?
Ja.
Ik ben echt gek op speculaas.
Ja, ik ook voor het heer.
Nou, ik ben hier dus voor het plankje in de keuken.
Ja, ja. Ja hoor, Max, dat klopt. Het staat al klaar in de keuken.
Oké, dan ga ik meteen aan de slag. Ach, goed. Gaat, ja. Nog even een paar koekjes en daar ga ik dan. Ja.
Gaat u even met hem mee?
Chris is er niet.
Chris is er niet?
Nee, die is er niet. Hij is een fly on the wall vandaag. Nou, dan ga ik hoor.
Een fly on the wall?
Ja.
Ja, oh ja. Oh ja. Wat een bijzondere jongen, hè, deze Bert. Ja. Weet je, nu ik wat ouder ben, wil ik heel graag wat terugdoen voor de maatschappij. En toen hoorde ik over Schroefje Los. Toen dacht ik, dit is eigenlijk mijn kans om de kwetsbaren in de samenleving het gevoel te geven, hè, dat zij ook van waarde kunnen zijn. Jezus, wat is dit?
Oh ja. Oh. Ik heb in mijn pols geschroefd. Ik bloed als rund.
Ja, er is niets aan de hand.
Ik heb even een doekje geleend. Ik ga eventjes nieuwe schroefjes halen in de ijzerwinkel. En dan ben ik weer terug. Ja?
Pas op, hè.
God, van Bert is een beetje dom geweest. Door.
Ik ga even met Bert mee.
Wordt hij al binnenkort opgenomen?
Ja, hij loopt wel, maar ik weet niet of ik dit kan gebruiken. Ja.
Dank u wel voor de koffie en de koekjes.
Geen dank.
Dank je wel.
Ja, Bert, ik moet toch even bedanken voor de koffie.
Kom je nou
en de
meteen?
Koekjes.
Ja, die deur open.
Ja.
Laat maar.
Dank u wel.
Laat maar.
Bij mijn zoektocht naar informatie over de schroef kwam ik terecht op een site van Hugo Tresini. Dat is een Vlaming. En die had een pagina over de geschiedenis van de schroef. Waarin onder andere stond dat de Egyptenaren al houten schroefvormen gebruikten om olijfolie te persen. En dat de Romeinen de schroef van Archimedes gebruikten om water uit mijnen op te vijzelen. En hij vermeldt ook dat de eerste metalen schroef door een klokkenmaker werd uitgevonden in Duitsland in 1513. En stel je ook voor, op een gegeven moment wil je schroeven produceren met een machine. Wanneer kwam die machine er? Nou, in 1760. En de allereerste schroefsnijmachine kon 10 schroeven per uur maken. En later is dat natuurlijk allemaal gemechaniseerd. En uiteindelijk is de schroef gewoon een massaproduct geworden tijdens de industrialisatie. Op de pagina staat ook nog praktische informatie. Heel belangrijk, gebruik een goed passende schroevendraaier. En hoe krijg je een schroef los? Door er een tik op te geven, een slagschroevendraaier te gebruiken of door de kop van de schroef met een soldeerbout warm te maken. Maar het mooie is dat deze ene pagina over de schroef is er maar één van honderden pagina's die allemaal gaan over informatie waarmee je zelfvoorzienend zou kunnen leven. En dat is heel uitgebreid. Het begint namelijk met levensbehoefte nummer 1, lucht, en dan water. Maar waar kan je eigenlijk water vinden? Nou, dat staat op de site. Om water te vinden, ga je in de richting van de wilg en de zwarte els. En ja, je moet ook voedsel vinden. Je kan dingen verbouwen, maar je kan ook op jacht gaan. Nou, dan staat er uitgelegd hoe je een harpoen moet maken of een fuik. Of als je een varken hebt gedood, hoe je het kan slachten. Maar ook, hoe overleef je een gevecht met een hond? Of hoe bouw je je eigen huis van hout? En als je dan een huis hebt gemaakt, een trap, hoe maak je die eigenlijk? Nou, die maak je met de klassieke trapformule. 2 keer de optreden is 1 keer de aantreden. Alles staat op deze site. Van hoe je je eigen kleding kan maken, tot welke onderwijsvormen je allemaal kan gebruiken om je kinderen te onderwijzen. En al deze informatie van die website, al die honderden pagina's, daar is ook een boek van honderden pagina's. Dat heet Toverleven. Nou ja, over deze site en het boek wilde ik natuurlijk meer weten. Wie zit daarachter? Wie is Hugo Tresini? Nou, toen heb ik hem gebeld.
Ja, met u.
Hallo, je spreekt met Chris Baeyema, de man met de microfoon.
Ja, goedemiddag.
Ja, en ik heb Hugo natuurlijk eerst verteld hoe ik via de schroef bij hem terecht was gekomen.
Kruiskopschroef. Toen kwam ik op jouw site terecht, uiteindelijk ook. Mm-hmm. En dat is een wonderlijke site. Mm-hmm. Dus toen, ik vroeg me af van, hoe is die ontstaan eigenlijk? Zou je dat kunnen vertellen?
Oh, dat... Ja. Ja, dat is een lang verhaal. Dat ontstaat natuurlijk niet op een paar dagen. En dat ontstaat ook niet rond de schroef. Die schroef, dat is maar een elementje.
En zo begon hij te vertellen. En binnen no time had hij het bijvoorbeeld over hoe je vanaf scratch je eigen potten zou kunnen bakken.
Oven, de temperatuur voldoende hoog krijgen om een pot gebakken te krijgen. Hoe kun je die waterdicht maken?
En nadat ik een half uur met Hugo aan de lijn had gezeten en hij vertelde hoe hij in het Vlaamse Limburg zoveel mogelijk zelfvoorzienend probeerde te leven, toen dacht ik, ja, en ik zei het ook gewoon, Hugo, luister.
Ja.
Volgens mij is het een ontzettend goed idee als ik langskom. Opeens denk ik, ik moet gewoon langskomen. Ik moet het gewoon, ik wil het wel zien.
En... ja, dat kan altijd. Dan moeten we dat maar eens afspreken. Maar misschien moeten we dan ook bekijken waar het over moet gaan. Want, ja...
Het gaat over jou, Hugo. Het gaat, ik vind het leukst om het over jou te hebben. En zo belandde ik via de magnetische bithouder met het losse bitje in het Vlaamse Limburg. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik ben Chris. Ja, het viel wel mee. Nou ja, het is wel lang. Maar het was denk ik 2:40 of zoiets.
Ja, dat valt er nog mee, ja.
Mag ik meteen naar de wc?
Dat kan. Plassen kan hier, om het even waar. Ofwel...
Oh, ik kan gewoon in de tuin plassen?
Ja, natuurlijk. In de haag of in de wei.
Ja? Ja. Dat doe je zelf ook? Nou, dat is goed. Ja?
Ja, dat doe ik zelf ook. Heb ik net gedaan.
Want dat is goed. Of waarom zou je een wc gebruiken?
Ja, waarom zou je dat doen? Dat zijn allemaal meststoffen. Puur natuur. Pure recyclage.
Nou, heel goed. Ik ga even plassen. Maar wacht even. Wat voor een huis zijn we nu? Omschrijf het, want ik kom hier natuurlijk aanrijden en het is een huis, ja wat, een heel klein huis, een heel smal huis.
Ja.
Hoe lang woon je hier al?
Ik woon hier nu, ik denk 16 jaar of zo. Het is een huis geweest van een klerenmaker. Ik denk dat het van net voor de Tweede Wereldoorlog is.
Maar met ook schuren ernaast, kleine lage schuurtjes.
Ja, stalletjes, schuurtjes.
Lijken wel oude varkensstalletjes, of
dat
niet?
Dat is ook zo, ja. Hier waren varkensstallen, konijnenstallen, geitenstallen. Ja, ik heb dit hier gevonden. Hier was behoorlijk wat grond bij nog. En ik moest wel wat ruimte hebben om... in de mate van het mogelijke zelfvoorzienend te leven.
En dat zelfvoorzienende leven heeft Hugo eigenlijk van jongs af aan meegekregen.
Ik vond het normaal om zo te leven. Mijn vader heeft een tijd in de bouw gewerkt en daarna als mijnwerker in de Limburgse mijnen gewerkt. Maar in bijberoep deed hij ook nog allerhande dingen. Vooral bomen vellen en snoeien. Dat hebben we... heel lang, jarenlang samen gedaan. En daarnaast, ja, het was een gezin van 8 kinderen, samen met de ouders erbij. 10 wonden die moesten eten. Dat betekent een hele grote tuin. Kippen, af en toe schapen, een varken, fruitbomen. En dat moest allemaal onderhouden worden. En er moest gezorgd worden dat dat wat opbracht ook.
Lange tijd dacht Hugo dat iedereen eigenlijk zo leefde in zijn omgeving. Totdat hij jaren later eens keek naar het fotoboek en daar klasgenoten zag van zichzelf. En zich afvroeg...
Hebben die dat ooit gedaan? Hebben die ooit een kip geslacht? Er was er eigenlijk geen enkele bij waarvan ik wist of dacht, die gaan dat ook zo gedaan hebben.
Dus je kwam eigenlijk uit een bijzonder gezin, maar hoe kwam het dat je ouders ook zelfvoorzienend wilden leven eigenlijk?
Ik denk enerzijds een drang naar onafhankelijkheid, zelfstandig kunnen overleven. Anderzijds ook, ze hebben alle twee de oorlog meegemaakt, de hongerwinters meegemaakt. En bij mijn vader thuis waren ze met 18 kinderen, dus nogal wat meer. En dat was struggle for life. Als daar eten op tafel stond en je was er niet op tijd bij. Ja, dus dat was echt wel hard soms, denk ik.
Iedereen in het gezin moest meehelpen. En toen zijn vader een oude hoeve kocht, moest Hugo als kleine jongen meehelpen bij de verbouwing bijvoorbeeld. En hij ging ook met zijn vader mee om extra geld te verdienen bij het kappen van bomen in de buurt. En hij was als jonge jongen al min of meer een bakker.
Ik heb gezegd dat we met 10 waren. Hè? En ja, in de hoeve die mijn vader gekocht had, stond er een stenen oven. En er waren meer mensen in de straat die dat nog hadden toen. Een van de buurvrouwen heeft ons op weg geholpen. Want iedere oven moet anders aangepakt worden. Je moet een oven kennen om te weten hoe die op de juiste temperatuur kan gebracht worden, hoeveel hout dat erin moet gestookt worden enzovoort. En ze heeft ons op weg geholpen daarmee. En ik heb dus wekelijks in het begin helemaal manueel een houten kuip daar deeg in gekneed en dan brood gebakken.
Maar hoeveel broden bakte je dan?
Iedere week waren dat 12 broden en dan soms wat meer. Meestal werd er na de broden ook nog wel taart of kleine broodjes in de oven geschoven. Dat was vaste prik op zaterdag.
Een veelgebezigde uitspraak in het grote gezin was:
trek uw plan. Doe het zelf, zorg dat het in orde komt.
En vanuit die instelling leerde Hugo hoe je je eigen dingen kon verbouwen. En dat doet hij dus nog steeds in zijn eigen tuin.
Het is eigenlijk een hele smalle strook land, hè?
Ja, het had groter mogen zijn. Het is vrij lang, maar het is heel smal.
Ja. Want het is iets van 50 meter diep, denk ik wel.
120.
Echt?
Ja. En alles is, zo goed als alles wat hier staat, is eetbaar. Hazelnoten, dat is moerbei, bessenstruiken, allerhande, amandel. Maar ja, hiernaast hebben nog 3 dennen gestaan en die zijn een keer omgewaaid. En zowel de moerbeiboom als de amandelboom hebben toen flinke klappen gekregen. En verder staat er peer, kweepeer, perzik, appelen, kersen, kastanjes. Allerhande dingen die bruikbaar zijn.
Ik krijg het weer koud. Jij niet, of wel?
Kippen heb je ook nog?
Ja, nee, voor het ogenblik niet. Maar normaal zitten hier eenden en ganzen. Ganzen om het gras kort te houden. En eenden om de slakken en de insecten op te eten, zodat die niet in de tuin geraken. En kippen voor een paar eitjes, hè.
Maar die kippen zijn er niet meer, die heb je geslacht.
Ja.
Waarom ben je die site begonnen? Met wat voor een idee?
Precies vanuit het idee dat al dat soort kennis verloren gaat. Mensen zijn nu heel sterk afhankelijk van elektriciteit, stromend water, internet. Als dat een keertje, niet een uur, maar 2 weken uitvalt, dan denk ik dat heel veel mensen problemen gaan hebben. Vroeger, onze voorouders hebben dat eeuwen aan een stuk zo gedaan. Zelf zorgen voor verwarming, zelf zorgen voor voeding, voor alles wat ze nodig hadden. Ik denk als we nu zeggende toevoer stopt, dat er heel weinig mensen de volgende winter overleven.
Eigenlijk ben ik dit hele stuk hier naar Vlaanderen komen rijden, omdat ik dacht, dan kan ik ook dat boek in mijn handen houden. Want er is ook een boek, Het Overleven. En ik zie het daar in de kast staan. Want ja, uiteindelijk, als er geen energie meer is, dan is er ook geen internet. Dus dan kunnen we niet naar het internet om te kijken hoe we dingen moeten maken. Ja. Dus je hebt ook een boek met de basis van een overleven. Ja. Het heet Het Overleven. Ik dacht, is het een pun, toverleven, dat met toveren te maken heeft? Of zit ik er dan heel erg naast?
Het gaat over het leven, over overleven. Dat betekent een, zeg maar, een crisissituatie, toch? De nodige, heel vaak is het gewoon een kwestie van kennis en inzichten. De nodige kennis hebben om te kunnen overleven. En het heeft heel vaak ook iets magisch, vandaar toverleven. Ja.
Maar wanneer is dit boek uitgekomen?
Ik denk 2014, dat was het eerste deel van de eerste editie. Toen waren het 1400 bladzijden, nu zitten we aan 1800 bladzijden.
Ja, ik zie nu pas, het zijn twee, je legt twee boeken neer, maar het zijn gewoon twee delen. Het is niet eens één boek meer, het zijn twee delen.
Ja, toen ook al, ja. Omdat het, ja, ik heb van alle thema's de basics meegegeven, maar niet alles in detail uitgewerkt. Ik bedoel, over pottenbakken schrijf ik wel wat, maar ik geef geen cursus pottenbakken of klei bewerken. Maar ik wil wel dat als mensen zelf aan de slag willen en niet meer in de supermarkt terecht kunnen voor wat ze nodig hebben, dat ze met een beetje logisch denken er wel achter kunnen komen en met een aantal testen die ze zelf kunnen doen er wel achter kunnen komen wat klei is en wat leem is en wat zand is, wat het verschil is en vanaf welke verhouding klei bruikbaar is om potten van te maken.
Ja, maar ik zit even te denken over jou als figuur.
Ik ben de globalist die het hele plaatje wil bekijken, maar ik ben geen kruidenspecialist, ik ben geen specialist in leerlooien, ik ben geen gespecialiseerde smid. Ik kan die dingen allemaal wel, maar ik ga daar geen cursus in geven, maar ik ken wel mensen die dat doen. Maar om zo compleet mogelijk zelfvoorzienend te leven, heb je eigenlijk een gemeenschap nodig van mensen waarin iedereen zich specialiseert in één van die dingen, of in meer van die dingen. En daar zit net zo goed een fantastische muzikant bij, bijvoorbeeld. Dat moet er ook bij zijn. Maar je kunt onmogelijk alles volledig beheersen. Voor mij komt het erop aan om die basics te vinden. Van los van al die apparaten, maar alleen twee handen en gezond verstand en dan toch de oplossingen en de middelen vinden om dingen te realiseren.
Maar toch zie je ook dat een muzikant belangrijk is in een gemeenschap.
Geweldig belangrijk.
Maar staat er ook in hoe je muziekinstrument kan maken dan in je...
Ja, natuurlijk.
Echt?
Ja.
Maar eigenlijk is...
Maar dat
nu...
is ook al eeuwen oud, hè? De
ja, maar wil overleven. Ja, je zou kunnen denken, ja, op je fluit blazen, hallo, gaan kool rooien.
Dat houdt u niet in leven, hè? Maar in een gemeenschap... vergeet in godsnaam niet te feesten, hè? Kom samen, maak het gezellig, zorg dat er muziek is... Het is niet alleen eten, het is ook het sociale en het mentale dat je gezond moet houden. Hè?
Maar eigenlijk, jij hebt, zeg maar zeggen, nu ook zeg maar, dat gemeenschapje, die mensen, die heb je eigenlijk al nu in je omgeving?
Nee, tot mijn spijt niet. Ik zou het ideaal vinden om in een ecodorp te wonen met mensen die allemaal gelijkaardige dingen doen. En eentje die potten bakt en eentje die dit en dat doet spinnen, noem maar op. Heel jammer, maar dat heb ik nog altijd niet.
Is dat echt je droom?
Ja, ik ben daar vaak mee bezig geweest. En,
maar dan krijg je ook weer te maken met hardliners, hè?
Ik ben...
Je bent geen hardliner.
Ik ben, vind ik, van een no-nonsense principe. voor mij komt het erop aan te kunnen leven op een aangename manier. En er zijn heel veel groepen die dat soort dingen zoeken, maar als de helft van de groep constant iets nodig heeft om te roken en wat happy te zijn, sorry, daar doe ik niet aan mee. Als de helft van de groep alleen maar bezig is met het spirituele, sorry, niet mijn ding. Om een of andere reden zijn de meeste projecten waar ik de laatste paar jaar contacten mee had en waar ik mee heb gepraat om eventueel samen iets te doen, toevallig meestal in Frankrijk, maar maakt niet uit. Dan gaat het na 3-4 samenkomsten over shamanisme en alleen nog over shamanisme. En dan vraag ik, jongens, ga je daarvan kunnen leven? Ja, oké, niet realistisch. De eerste behoeften waar je in moet voorzien is een dak boven mijn hoofd en eten op de plank voor minstens 1,5 jaar. En als dat niet lukt, nee, dan doe ik niet mee.
Hugo zoekt dus eigenlijk nog steeds een gemeenschap om mee samen te wonen. En er zijn natuurlijk heel veel van dat soort ecodorpjes in afgelegen streken die het met elkaar proberen. Maar vroeger moest je het natuurlijk gewoon doen met de mensen in je directe omgeving.
De buren, dat was eerder een kwestie van mentaliteit. Mensen kwamen toen bij elkaar, gingen bij elkaar kletsen. En als er iets te doen was of iemand had een probleem, dan hielpen ze elkaar gewoon. Mijn vader heeft ooit met een motorongeluk zijn been gebroken, lag in die tijd was dat nog vrij lang, een aantal weken in het ziekenhuis. Ik was nog heel jong, ik weet daar niet zoveel meer van. Maar ja, we hadden bijvoorbeeld konijnen. En zolang mijn vader niet terug te been was, is er een buurman geweest die iedere dag gras ging maaien voor onze konijnen, bijvoorbeeld. Maar als er daar brandhout moest gezaagd worden, bijvoorbeeld, dan ging mijn vader met zijn cirkelzaag, installeerde zich daar en ging daar het hout zagen, zo van die dingen. Maar dat was heel gebruikelijk.
Ik probeer natuurlijk ook de puzzel te kraken, hè? Door de hele tijd te kijken naar die twee boeken, die twee delen, die dikke delen, en denken van, wat zit er nou eigenlijk voor idee achter? En volgens mij zoek je ook gewoon de dorpse gemeenschap van vroeger.
Ja, dat is het verhaal van de kleine samenleving die zelfvoorzienend kan leven, hè, waar
die
mensen voor elkaar zorgen. Hè.
Maar die had je dus vroeger. Die had
dat
je
was er vroeger. Ja, dat was vroeger wel vanzelfsprekend, ja.
Maar is het gewoon niet een hommage aan de gemeenschap waar je in opgegroeid bent?
Ik denk dat het een stukje daarmee te maken heeft, maar ook vooral het terugschalen naar een niveau dat voor mensen bevattelijk is. Er is ook onderzoek gedaan, komt ook aan bod in het boek, naar samenstelling van groepen. Hoeveel mensen en hoeveel relaties leefbaar zijn.
Maar je had het. Je had het vroeger.
Ja.
Dit is de verpakking van wat jullie vroeger hadden met die gemeenschap, volgens mij.
Ja, en ook waarvan ik zeg, dit is leefbaar. Een gemeenschap van een paar honderd mensen kan elkaar ondersteunen en recht houden.
Ken je al je buren hier in de omgeving?
Nee. Nee, ik ken er een aantal en ik ken vooral de gelijkgezinde mensen die ook met milieu bezig zijn en dat soort dingen.
Mis je dat niet? Want vroeger kende je al je buren.
Ja.
Is dit niet het belangrijkste punt wat ik nu aansnij?
Ja, vandaar ook mijn hang nog altijd om een gemeenschap te vinden waar ik mezelf veel beter in zou kunnen voelen.
Maar waarom voel je je niet goed met de buren dan, heer? Als je ze niet eens kent?
Ik ken ze wel, jawel. Dat is het probleem niet. Maar ik heb een bepaalde manier van leven. Ja? Aan de andere kant heb ik buren die... zij is raadsvrouw, advocaten. Hij heeft een bedrijf dat metaalbewerking doet. Ze hebben een zwembad met een groot tuinhuis erbij. Het is groter dan waar ik woon hier. Een manege, paddock. En dat is helemaal afgeschermd. En dan hiernaast niet, maar net een beetje verder, heeft er iemand gebouwd. Het eerste wat hij gedaan heeft, is ook een scherm gezet. Ja, dat is niet echt de manier waarop je uitnodigt om gezamenlijk dingen te doen. Het kan anders. Maar je moet ook de feeling hebben. En ik heb dat waarschijnlijk ook van mijn ouders meegekregen. Mijn vader werkte dus. Hij vertrok 's middags en hij kwam rond middernacht was hij terug thuis. Hij werd opgehaald door een busdienst van de Kempense Steenkoolmijnen. Helemaal vooraan, in de straat was er een oud huisje, daar woonden een broer en een zus samen, toen al oudere mensen. We hadden daar een goed contact mee en zij hadden bijvoorbeeld de afspraak, ze hadden daar klapluiken om voor het raam dicht te doen. Als er iets aan de hand was, dan lieten ze een van de luiken gedeeltelijk open en lieten ze het licht aan. En als mijn vader terugkwam van het werk, 's nachts, dan wist hij dus, er is iets aan de hand, ik moet naar binnen gaan. Telefoon was er praktisch niet, maar dat werkte op die manier wel. En er was dus een heel goed contact met iedereen in de buurt. En de zus van het koppel, zal ik haar maar noemen, toen die echt niet meer zelfstandig kon leven, hebben ze die zelfs bij ons thuis met die 8 kinderen ook nog in huis gehaald om voor haar te zorgen, zolang ze nog leefde. Maar dat was ook de tijd dat mensen gewoon de stoel buiten zetten voor het huis en waar iedereen met iedereen kon praten. En alleen, niemand vond dat speciaal, hè?
Voordat Hugo op zichzelf woonde, was hij getrouwd. En hij heeft ook 2 volwassen dochters met gezinnen. En ik vraag me af, ja, zoekt hij ook nog de liefde?
Wie niet?
Ja, maar is het voor vrouwen oké eigenlijk of niet? Of ben je al te zelfstandig?
Dat is een beetje een probleem, denk ik, ja.
Merk je dat?
Er zijn verschillende kanten aan ieder verhaal. Ik ga veel dansen. Ik kom veel potentiële partners tegen. Een partner vinden zou op zich geen probleem zijn, maar die mindset om een bepaalde manier te leven, als ik ze tegenkom, zal ik het wel merken. Ik ben niet echt hard op zoek naar een partner. Die komt wel. Ik ben al ondertussen 1 jaar of 10, denk ik, ook lid van een singlesvereniging. Waar ik ongeveer even lang in het bestuur heb gezeten. Omdat ik weet dat heel veel mensen... In de vereniging zelf wordt er gezegd, wij zijn geen vereniging die matches organiseert of die mensen wil samenbrengen voor een relatie, maar we willen activiteiten organiseren voor singles. Dat is flauwekul. Mensen zijn toch op zoek naar een partner, daarom komen ze ook naar zo'n vereniging. Maar goed, Ik heb daar wel al iemand leren kennen en een relatie mee gehad. Ja. En zeker met dansen heb ik ook al een aantal keren een partner gehad. Maar om een of andere reden is dat dan meestal beperkt tot een jaar of zo. En dan komen we wel tot de conclusie van het is toch niet wat we ervan verwachten. En dan wordt het afgebouwd. Alhoewel, er zijn erbij waar ik nog altijd mee dans ook hoor.
Hoe heb jij je kinderen vervolgens weer opgevoed? Zijn die zelfvoorzienend?
Nee. Dit soort dingen waar ik mee bezig ben, daar zijn zij niet mee bezig. Nee.
Heb je het laten liggen?
De dingen die we samen deden, ze hebben dus echt wel wat meegekregen van buitenleven, geitenhoeden, dat soort dingen. Maar het zal niet de interesse zijn die is blijven hangen.
Dus, dan zie je maar weer het bewijs dat het nu langzaam ontuitdooft, hè? Die kennis weer.
Bah, ze kunnen het altijd terugvinden in het boek.
Tot zover Een Grote Bruine Envelop met De Schroevendraaier. Aan deze aflevering werkten mee Cecile Heuier en Bert Kommerij. En ik heb een link in de show notes naar de site van Hugo, Toverleven. En in de herfst komt hij weer met een nieuwe druk van zijn boek. En volgens mij kan je daarvoor inschrijven. Nou, kijk maar even. En word ook lid, hè, bij petjeaf.com van Man met de Microfoon. En ik ben alweer bezig met een mooi verhaal van Man met de Microfoon. Maar de tijd is volgens mij voorbij. Tot snel.
Wij maken altijd wandelingen met de hond in ieder geval. En die keer liepen we door de fietstunnel. En toen had Davy toevallig net een bitje aan mij gegeven. Hij dacht dat hij van mij was en ik wist dat niet meer. En toen kwam ik de brief tegen en toen dacht ik, kijk, het is wel lollig om het bitje gewoon terug te sturen.
Ja, het is dat Jeroen die pakt alles op wat los en vast zit op de grond eigenlijk. Als hij een tijreep op de grond ligt, pakt hem op. Dus als hij een envelop ziet, dan pakt hij hem ook. En zo is het eigenlijk gegaan.
Maar wacht, ja. Pak hem even één keer terug. Dat is heel aardig. Want ik ga meteen aan de slag.
Oh, ja. Ja.
En jij spreekt hem ook van, ik heb het klaargezet. Ja. Dat doe je, maar dat is gaaf. Okay. Ja, nog één. Ja.
Lekker. Ik ben echt gek op speculaas.
Ja, lekker hè? Ja. Ik ook. Ik vind het heerlijk. Ja.
Ik ben hier dus voor het plankje in de keuken.
Ja, hè? Dat klopt. Nou, en het staat al klaar in de keuken.
Ja, dit is wel goed. Dit is wel...
Twee debielen.
Ja, maar dit is wel precies wat het moet zijn.
Hij moest lachen.
Dat is goed van. Ja, leuk. We gaan tegen elkaar.
Ja, maar dat is juist het goede.
Oké, sorry.
Daar gaan we.
Ja. Ja. Heel lekker, ik ben echt gek op speculaas.
Ja, ik vind het heerlijk.
Ja, leuk. Nou, ik ben hier dus.
Nog één keer terugpakken, ja?
Ja, ik ben echt gek op speculaas.
Ja, lekker hè.
Nou, heerlijk. Heerlijk, ja. Nou, ik ben hier dus voor het plankje in de keuken. Hè?
Ja, ja, dat klopt helemaal. En het staat al klaar in de keuken.
Dan ga ik meteen aan de slag.
Wat is het wel?
Ja.